De feestdagen komen eraan voor veel mensen, dagen van gezellig samen zijn en natuurlijk lekker eten. Maar waar is dat nu vandaan gekomen? Daarover praat ik met Albert van Wassenhoven, chef-kok, maar ook oud-leraar van de PIVA en lid van het Academie voor Streekgebonden Gastronomie. Albert, waar is eigenlijk die traditie van feesten ontstaan?
Feestmaaltijden en banketten zijn dus ontstaan in Mesopotamië. Via de Grieken, via de Romeinen, zijn ze naar onze streken gekomen. Bij de Romeinen was het belangrijker wat dat het gegeven wordt, niet of het lekker was of iets. De show was daar veel belangrijker. Daarvan kennen we ook het woordje de orgie. Het wordt een beetje kalm tot middeleeuwen de kastelen komen. Op die kastelen worden ook banketten gegeven. Je moet veronderstellen dat iemand van A naar B komt. Die brengt heel zijn brigade mee en er worden banketten gegeven. Die blijft daar dagen. Een trouwfeest in de reeks die duurde bijna een week. Maar al die mensen moesten eten krijgen. De banketten dus, die waren zeer ruim. Er werd veel gegeten, vooral wild. Omdat dus ook de leenheer, die had het recht, het jachtrecht. Nadien komt de Gouden Eeuw. Antwerpen, we spreken van de jaren 1500, 1600. We spreken die periode. De mensen laten zien dat ze geld hebben verdiend. Er worden banketjes thuis gedaan. Er wordt gegeten. Er is ook een nieuwe aanvoer. Er komen nieuwe producten. In Frankrijk komt er op het kasteel in Versailles een nieuwe trend. Men spreekt van de etiketten. De koning eet, de mensen kijken toe. De burgerij neemt het langzaam over tot aan de Franse revolutie. Dan is het gedaan. De koks komen op straat, de heren verliezen daar hun hoofd bij. En de koks zoeken een nieuwe uitdaging, die gaan restaurants beginnen. Napoleon komt eraan, was geen culinaire hoogvlieger. Hij had maar één gerechtje op zijn naam staan, de gekende poulet marengo, de kip met tomaten in stukjes gesneden met witte wijn en wat champignonnetjes bij. En Napoleon gaat in ballingschap, gaat weg, en de industriële revolutie begint in onze streken. Dat wil zeggen, de arbeiders verdienen een loon, maar ze worden nog altijd uitgebuit. Feesten is nog heel weinig. Je moet bijna goed wachten tot begin 1900, als dan ook de eerste kaartjes, menukaartjes komen met betrekking op het banket van het oude jaar. In de Eerste Wereldoorlog krijgen de soldaten van hun korpsoversten met oudjaarsavond wijnen en champagne te drinken. Doe maar even op, vergeet de oorlog, maar drink. Komen we langzaam aan de Tweede Wereldoorlog. De rijken die blijven wel in de Tweede Wereldoorlog hun dingen geven, dus hun maquetjes geven. Nadien, na de Tweede Wereldoorlog, komen er de herstellingen en er komen nieuwe dingen. Er komen bijvoorbeeld tentoonstellingen, er komen beurzen, het voedingssalon. Men heeft de wereldtentoonstelling in Brussel in 1958. Er komen restaurants bij het, er komen tv-programma's. De gewone man in de straat gaat ook vooruit. Zijn loon verbetert, hij kan ook zijn feesten doen. De communiefeesten, de trouwfeesten worden allemaal ofwel thuis ofwel in een restaurant of bij een traiteur gedaan die dag. Langzamerhand gaat dat verder en verder. Komen we tot de jaren 90, eigenlijk het hoogtepunt van die banketten. En dan worden er ook een paar fouten gemaakt in de avonden. Men vraagt een te hoge prijs. En men moet afzeggen omdat men te weinig interesse heeft van de mensen. Er was in Hasselt een restaurateur die in mijn menuke van bijna 20.000 toenmalige francs kwam. En er was een Rolls Royce te winnen onder de mensen. Maar hij heeft moeten afbellen omdat hij te weinig interesse had.
Dat was Roger Souverain, zeker? Hè?
Dat was Roger Souverain. Langzamerhand zijn er dan ook nieuwe trends gekomen. Bij de mensen. Men gaat bijvoorbeeld in de plaats van een banket een receptie doen. Men gaat een wandelbuffet doen. Men gaat een barbecue doen. Men gaat van alles doen. En die avonden, die banketten worden anders, ook kleiner. Wat heeft men dan niet nodig? Men heeft geen menukaarten meer nodig. Voor een ding. Dan komen we terug in de 20e eeuw. En dan komt de COVID en die deelt wel zware klappen uit aan de horeca.
Als we de laatste 50 jaar nog eens even bekijken, hoe is die evolutie geweest? Wat kwam er 50 jaar geleden, pakweg zo 1960, 1970, op tafel?
De mensen aten toen veel gewoon. Die gerechten die kennen wij nu nog. Wat was er toen? Wild. Gebraad was er ook. Rosbief was er ook. Groenten. Er kwamen ook nieuwe producten uit de verre landen. Die hebben ze ook kunnen geven. Men wijn, men ging champagne drinken. De handelaars zijn erop toegesprongen. Die hebben gezegd, ja, daar kunnen wij ook ons steentje aan bijdragen. Maar er werd heel veel gegeten. Er waren altijd ook de klassiekers op die banketten. De granalencocktail, dat is een hele klassieker. De tomatensoep met balletjes. De vol-au-vent. Iets dat altijd heel veel terugkomt, de sol normande. De zeetong met een beetje wijnsaus, met een beetje groen, met een beetje garnituur bij, van mosseltjes en granalen en champignonnetjes. Dat was een klassieker die regelmatig terugkwam. Desserten, ijstaarten, grote patisserie, de torens, de pièce montée's van in, werden terug boven gehaald, de kennis werd terug boven gehaald en die werd ook gebruikt.
Nu, vandaag is het toch helemaal anders, want de mensen staan niet meer zoveel in de keuken. Die gaan dus heel makkelijk naar de slager of de traiteur of zelfs het restaurant een afvalmenu halen. Hè?
Dat is ook een nieuwe trend. Men gaat ook, van vroeger ging men een maaltijd eten van menukes. Nu gaat men een maaltijd eten in je groot bord. Mooi versierd, dikwijls. Met veel groenten en een beetje saus en vlees. En daarna iets op te drinken en daarna een dessertje. Dat is de nieuwe trend.
Tegenwoordig wordt het ook wel soms moeilijker, omdat ook er heel wat mensen vegetarisch eten. Dan is het soms makkelijk om het werk in de handen van de traiteur of het restaurant te geven.
Dat wel. Die hadden hun kennis. Die mensen die hadden ook, en die wisten ook waar ze die producten, die vegetarische producten, konden krijgen.
Je zei er straks ook, ja, die menukaarten die zijn op een bepaald moment verdwenen. Dat vind jij bijzonder jammer, hè?
Dat is heel jammer. Dat waren culinaire kaartjes. Daar stonden voor alles op. Daar kon je op kijken welke de gelegenheid was. Er werd meer gegeten met een menukaart dan anders. Pak nu Antwerpen. Er kwam een boot uit de verre streken. Brazilië, Amerika, China. Dat werd gevierd. Er werd een maaltijd geserveerd vanuit het stadsbestuur, vanuit het havenbestuur. Dus wat deed die kapitein? Die deed ook terug een maaltijd. Waar de verkiezingen? Als je nu kijkt naar de televisie, naar de verkiezingen, naar de uitslagen s'avonds, dan is met belegde broodjes en met chipjes en een pintje bier. Maar dat waren vroeger maaltijden. Er was een wereldtentoonstelling in Antwerpen. De pers heeft daar heel de tijd gegeten. Die gingen overal op alle standen. Banketjes, links en rechts, en ze gaven een banketje terug, en zo. Want toen moest men het nog zien, dat men een goede pers had, voor reclame.
Ik ben nu, gewoon te laat geboren.
Ja, nu. Wat doet men nu? Nu stuurt men een berichtje door, en dat wordt gepubliceerd. Als een journalist nog eens chance heeft, en dan kan er gezegd iets gegeten worden, maar niet meer gelijk vroeger.
Misschien om af te ronden, want we hadden het toch over kerst en nieuwjaar. Wat staat er bij jou op het menu?
Kerstmis en nieuwjaar, vorig jaar hebben we voor een keer nog eens een fondue gegeven aan de genodigden hier allemaal, de kinderen en de kleinkinderen. De vispan is bij ons iets dat klassiek is, dat dan nogal goed erin gaat. Ik weet niet waarom, maar ze eten dat precies allemaal graag. Een vispanneke, het gebraad, de kipjes met groentjes, met fruit, met verse kroketjes of eventueel als we tijd hebben nog met amandelkroketjes. Een dessertje, een soepje, een klein voorgerechtje, niet te groot, dat ze allemaal rustig op die avond kunnen opeten. Tafelen doen wij ook met oudejaarsavond. En meestal kerstavond, oudejaarsavond is gewoon iets drinken, een knabbel.